Goedemorgen. Goed om jullie weer te zien. Na zo'n korte tijd mocht ik weer afreizen van het Amerongse naar het Limburgse. En het is weer goed om in jullie midden te zijn. En het is altijd heerlijk om Gods woord met elkaar te mogen delen. En dat willen we ook deze morgen met elkaar gaan doen. En dat doen we weer uit 1 Petrus. Dus als je je Bijbel bij je hebt, sla op. Of je telefoon. Petrus hoofdstuk 2. Daar gaan we bij stilstaan. En ik begin met jullie te lezen vanaf vers 18. 1 Petrus 2, 18. En dan lees ik door tot en met 25. Daar staat het volgende. Daar zegt Petrus: huisslaven, wees uw meesters met alle ontzag onderdanig. Niet alleen hun die goed en welwillend zijn, maar ook die verkeerd handelen. Want het is genade als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die hem pijn doen en daarbij ten onrechte lijdt. Want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt? Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goed doet en daarvoor lijdt, is dat genade bij God. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is. Die toen hij uitgescholden werd niet terugschold en toen hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij voor de zonde dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Want u was als dwalende schapen, maar u bent nu bekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. Nou, dit gedeelte gaan we met elkaar doornemen, dus hou je Bijbel open, dan kun je met mij mee blijven lezen. Ik volg de tekst voor een groot gedeelte. Als je kijkt naar de brief van Petrus, dan zou je hem eigenlijk in drieën kunnen delen. Dat heb ik de vorige keer ook gezegd. En het eerste gedeelte, daar hebben we de vorige keer bij stilgestaan, dat gaat over Gods genade in de redding. Gods genade in de redding. We hebben toen gesproken over wedergeboorte. We hebben toen gesproken over een heilig leven leiden tot eer van God. Dat heeft alles te maken met de redding die we hebben ontvangen door het werk van de Heer Jezus Christus. Het is Gods genade. Het is Gods genade. Nou, het tweede gedeelte waar we nu over na gaan denken, dat is Gods genade in de onderwerping. Gods genade in de onderwerping. En we komen nog toe aan het derde thema, en dat is Gods genade in het lijden. We hebben met elkaar gelezen over die huisslaven. Dat was in die tijd vrij normaal, dat er slavernij was. En dan zou je kunnen zeggen, slaven die als ze goed werden behandeld, dan moesten ze bij deze meester blijven en dan was het goed. Maar hij zegt eigenlijk, Petrus zegt toch iets meer. Hij zegt, ook als een meester je niet goed behandelt, dan zul je bij je meester moeten blijven. En dit gedeelte, wat we met elkaar gelezen hebben, staat in een grotere context van onderdanigheid. Dat begint in hoofdstuk 2 bij vers 13. Daar begint het al over onderdanigheid. En dan gaat het over onderdanigheid ten opzichte van de overheid. Dus je zult de overheid ook onderdanig moeten zijn. Zolang ze jou niet dwingen tot zonde, zul je de overheid onderdanig moeten zijn. Het tweede gedeelte waar wij met elkaar over na gaan denken, dat is onderdanigheid ten opzichte van je meester, ten opzichte van je werkgever, zou je kunnen zeggen. Dan komt er nog in hoofdstuk 3 onderdanigheid in het huwelijk. En als laatste, vanaf hoofdstuk 3, vers 8, gaat het over onderdanigheid in de gemeente. Broeders en zusters die elkaar onderdanig zijn. Geen populair thema. Onderdanigheid. En het kan best wel zijn, ook als je zoiets hoort van een meester en een slaaf. En een slaaf zal de meester onderdanig moeten zijn. Of de meester nu goed is of niet goed is. Je kan toch iets krijgen van, ah, dit doet wat met je in je hart. Dit is geen makkelijk thema. Je gaat toch iets krijgen van, dit is toch onrechtvaardig. Dit is toch niet meer van deze tijd. En het kan zelfs zijn dat je toch in je hart ook iets krijgt van boosheid, opstandigheid, een kritische houding, van kan dit nog wel? Als ik nou met zo'n situatie te maken krijg, wat is dan mijn houding? Word ik dan niet snel boos? Ga ik niet snel mijn ongenoegen uiten? Ga ik niet een kritische houding krijgen? We zeggen toch, maakt van je hart geen moordkuil. En uiteindelijk zit er in ons allemaal, in ons eigen hart, toch snel ook iets van, ik zet het je toch betaald. Dat zit diep geworteld, zit dat in ons, in ons hart, in onze ziel. Ik wil je, de verdiende loon zul je krijgen. Ook die meester die de slaaf onrechtvaardig behandelt. En je hoort maar weinig mensen zeggen, ik ben onrechtvaardig behandeld, ik ben gekwetst, ik ben in de steek gelaten, ik ben mishandeld, ik ben op onterecht berispt, maar ik ben niet verbitterd geraakt. Ik ben niet kritisch geworden. Ik ben niet uitgegaan op wraak. Nou, hier gaan we met elkaar vanochtend over nadenken. En als je hierover na gaat denken, moet je goed in de gaten houden dat het niet iets van wat de Bijbel als een wet op ons legt. Wat als het ware een soort van regel is, als je onrechtvaardig wordt behandeld, dan moet je altijd onderdanig zijn. Dan moet je dat kunnen verdragen. Dat is niet een wet, dat is geen regel, maar dat is uiteindelijk genade. Genade. Kijk maar met me mee. Want zo, we hebben dan eventjes, hè, die vers 17 en 18 zegt iets over die meester en die slaaf. En vers 19, want dat is genade. En vers 20 zegt het nog een keer. Is dat genade bij God? Je zou het zo kunnen zeggen. Je kunt hier alleen maar uit gaan leven, onderdanig zijn, de minste willen zijn, als je iets hebt begrepen van de genade die God jou gegeven heeft in zijn Zoon, de Heer Jezus. Ik hoop dat je dit meemaakt. Dat je in ieder geval kan zeggen, de genade die God mij gegeven heeft in zijn Zoon, die is overweldigend geweest. De genade die God mij gegeven heeft door het verzoenend werk van de Heer Jezus, dat is niet mijn werk, maar dat is zijn werk in mij. Genade niet verdiend, maar toch ontvangen. Nou, dat moet je eerst begrijpen. Heb de Heer uw God lief met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand. Daar begint het mee. Dat God zo nederig, zo dienstbaar is geworden aan de mensheid, dat hij zijn zoon heeft laten sterven voor zondaren zoals jij en ik. Daar begint het. Dat moet je eerst snappen. Dat moet je eerst in je hart opbergen. En dan kun je met elkaar gaan nadenken over onderdanigheid ten opzichte van de overheid, ten opzichte van werkgever, werknemer, in het huwelijk en in de gemeente. Boudewijn die zei het al. Het is eigenlijk wel opmerkelijk en ook wel heel bemoedigend dat Petrus hierover schrijft. Over onderdanigheid. Want als je één man bedenkt die hoe die heeft gefunctioneerd ten opzichte van de Heer Jezus, wie zeggen de mensen, wie zeggen jullie dat ik ben? Nou, Petrus die wist het wel. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Dat heb je goed gezegd, Petrus. En dan gaat de Heer Jezus door en dan zegt de Heer Jezus, en ik zal moeten lijden, ik zal moeten sterven. En dan is het diezelfde Petrus die dan zegt, dat zal u beslist niet overgebeuren. Petrus die moest leren dat de wil van God en het plan wat God had met zijn zoon de Heer Jezus, dat hij daaraan onderdanig zou zijn en dat hij daarvoor zou knielen. Het is deze Petrus die uiteindelijk deze brief schrijft. En je kunt jezelf afvragen, aan Petrus kun je de vraag stellen, maar Petrus, hoe heb je dit nu eigenlijk geleerd? Kun je het ons eens vertellen? Je was toch zo'n haantje de voorste? Je wist het toch altijd zo goed? En je had toch zoveel moeite met die onderdanigheid? Petrus, hoe heb je het geleerd om die genadige levensstijl te krijgen? Ook als jouw onrecht werd aangedaan. Als jij onrechtvaardig werd behandeld, Petrus, kun je ons vertellen hoe jij dan genadig kon zijn? Petrus, als jij moest lijden, hoe kan je dan geduldig zijn? Als we lezen in de evangelie, was je toch helemaal niet zo geduldig? Hoe heb je het geleerd? Nou, dat heeft hij opgeschreven voor ons. In 1 Petrus 2. Dat gaat hij ons vertellen. Dat begint met Gods genade en dan gaat hij verder. En dan heb ik 3 dingen uitgehaald. Dat is lekker makkelijk, kun je een beetje onthouden. Het eerste wat hij heeft moeten leren, Jezus, ons voorbeeld. Vers 21. Jezus, ons voorbeeld. Het tweede wat hij moest leren is, Jezus, onze zondedrager. Vers 24. En het derde wat hij moest leren is, Jezus onze herder. Jezus onze herder, vers 25. Dus Jezus ons voorbeeld, Jezus onze zondedrager en Jezus onze herder. Zo heeft Petrus moeten leren om de Heer Jezus onderdanig te zijn en daardoor de mensen onderdanig te zijn. Maar om niet te gaan reageren met een kritische houding. Om niet te gaan reageren met een boze, bittere houding. Om niet te gaan reageren vanuit onvergevingsgezindheid. Maar om genadig, geduldig te zijn, ook als hem lijden werd aangedaan. Nou, het eerste. Jezus ons voorbeeld. Hij heeft ons een voorbeeld nagelaten. Vers 21. Hij laat ons zo een voorbeeld na. En voor dat woordje voorbeeld, daar staat in het Grieks hypogrammon. En dat betekent zoiets van een kopie. Hij heeft een kopie nagelaten. Een patroon nagelaten. Je zou dat met het volgende kunnen vergelijken. Ik weet niet, volgens mij gebeurt het op de dag van vandaag nog op scholen, maar zeker ook de ouderen herkennen dit. Dan had je van die schriftjes en dan stond er bijvoorbeeld de letter H in. En die letter H die was een aantal keren helemaal uitgeschreven. En wat jij dan moest doen, dat was die letter H met je pen overtrekken. En dan werden die letter H, dat werden stippellijnen. En dan moest jij doorschrijven op de stippellijnen. En opeens stond er helemaal niets meer. En dan moest jij verder de letter H schrijven. Is dat nog zo, kinderen? Ik zie, ja, het is nog steeds hetzelfde als zoveel jaar geleden. Zo leren we schrijven, door kopieën te maken. Je krijgt een voorbeeld, dat ga je natrekken. En op een gegeven moment is het voorbeeld weg en moet je doorschrijven. Ja, dat is het beeld wat hij hier gebruikt. Je hebt een voorbeeld gekregen. Jezus heeft het ons voorgedaan. Doe het maar na. Dat zegt hij hier. Als hij dus hier zegt, als Petrus hier zegt, hij laat ons zo een voorbeeld na, dan is dat voorbeeld Jezus Christus. In een vijandige wereld, waar hij te maken heeft gekregen met afwijzing, afkeuring, mishandeling, miskenning en vervolging, is hij ons zondeloze voorbeeld. En er zijn niet meerdere wegen die naar Rome leiden. Er is maar één weg hoe je dit kan leren. Door de voetstappen van de Heer Jezus te volgen. Om de voetstappen van de Heer Jezus te drukken. Opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Dezelfde voetstappen die de Heer Jezus gedrukt heeft, die stap jij na. Dat is toch een beetje zoals een vader en een kind op het strand, hè? De vader met maatje 44, 45 loopt voorop. En het kind loopt erachteraan en die ziet die grote voeten van pa. En als het ware springt hij van het ene voetstap, maatje 44, 45 en zijn maatje 31. En hij stapt daarin en stapt naar de volgende voetstap. Dat is het beeld. De voetstappen van de Heer Jezus drukken. Hij is ons voorbeeld. Hoe is hij ons voorbeeld dan? Nou, vers 22. Hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is. Geen zonde en geen bedrog. Dat is het eerste voorbeeld. Geen zonde, geen bedrog. Toen namen de soldaten van de stadhouder Jezus met zich mee in het gerechtsgebouw en verzamelden heel de legerafdeling om hem heen. En toen ze hem ontkleed hadden, deden ze hem een scharlakenrode mantel om, vlochten een kroon van dorens, zetten die op zijn hoofd en gaven hem een rietstok in zijn rechterhand. Ze vielen op hun knieën voor hem neer en bespotten hem met de woorden: gegroet, koning van de Joden. Ook bespuwden ze hem, pakten de rietstok en sloegen hem op zijn hoofd. En toen ze hem bespot hadden, trokken ze hem mantel uit, trokken hem zijn kleren aan en leidden hem weg om hem te kruisigen. Daar stond God mens, de Messias, de Christus, de gezalfde, de mensenzoon. Daar stond God en mens. Mens en God. Maar uit zijn mond geen bedreigingen. Uit zijn mond geen lelijke woorden. Geen verwensingen. Hij liet zich door de situatie niet op andere gedachten brengen. Maar hij deed hier de wil van de Vader. Geen zonde, geen bedrog. Vers 23. Hoe heeft hij nog meer het voorbeeld laten zien aan ons mensen, die toen hij uitgescholden werd, niet terugschold, en toen hij leed, niet dreigde, maar het overgaf. De Heer Jezus zette het ze niet betaald. De vuistslagen in zijn gezicht, de zweepslagen op zijn lichaam, de spuug in zijn gezicht, Het was niet oog om oog, tand om tand. Jezus onderging het. Maar let goed op. Hij onderging het niet passief. Hij onderging het niet lijdzaam. Hij was niet alleen maar het middel van schande en van dat alles maar geaccepteerd werd door hem. Nee, hij was actief betrokken. Hoe was hij actief betrokken? Hij gaf het over. Hij was wel degelijk betrokken en hij kon op dit moment ook ingrijpen. Maar hij greep niet in, maar hij gaf het over. Hij was actief betrokken. Het was niet dat hij niet anders kon, maar hij wilde niet anders. Want hij wilde de wil van de Vader doen. En het volk stond aan het kruis en stond hem te bespotten. Anderen heeft hij verlost, maar zichzelf kan hij niet redden. En dan hoor je actief van dat kruis af, hoor je de stem van de Heer Jezus: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Hij sloeg niet terug, hij vergold het niet, maar hij gaf het over aan zijn hemelse Vader en hij wilde de wil van de Vader doen. Niet vergelden en niet terugslaan. Weet je de context nog? Slaaf, meester. Doe het voorbeeld na. Ja, maar je weet niet waar ik doorheen ga, Martin. Ik heb alle reden om het te vergelden. Ik heb alle reden om terug te slaan. Je weet niet hoe mijn baas me jaren beroerd heeft behandeld. Je weet niet hoe mijn huwelijk, hoe we elkaar de tent uitvechten. Je weet niet hoe die familielid mij al jaren dwars zit. Je weet niet hoe ik al jaren onrechtvaardig ben behandeld. En inderdaad, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet niet waar je doorheen gaat of waar je ooit doorheen bent gegaan. Ik weet het niet. Maar ik weet één ding. Ik mag je wijzen op het volmaakte voorbeeld. Hij weet waar je doorheen gaat. Of waar je doorheen bent gegaan. Hij is er zelf namelijk doorheen gegaan. En hij kan meevoelen met jouw zwakheden. En we mogen leren om in gehoorzaamheid hem te volgen en te leren om niet terug te slaan. Maar uiteindelijk te bidden: Heer, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze hebben gedaan. Het derde punt als het gaat om dat Jezus een voorbeeld is, dat is: hij vertrouwt het toe aan iemand. Maar het overgaf, actief betrokken aan hem, de Vader, die rechtvaardig oordeelt. In plaats van bedreiging, in plaats van vergelding, in plaats van terugschelden, in plaats van terugslaan, geeft hij het over aan iemand die rechtvaardig oordeelt. Wordt in dit leven alles rechtgezet? Wordt alle onrecht hier hersteld? Worden alle misstanden hier goed beoordeeld? Nee, niet. Maar eens zal de Almachtige, alomtegenwoordige, alwetende God rechtvaardig oordelen over alle situaties. En daarom dat de Heer Jezus het kon overgeven aan de Vader, waarvan hij wist, de Vader zal uiteindelijk rechtvaardig oordelen over alles wat er hier op aarde is gebeurd. Hier in dit leven, in jouw leven en mijn leven, worden ons zonden aangedaan. Er is jouw onrecht aangedaan door het leven heen. Daar ontkom je niet aan. En let goed op, dit is belangrijk. Daar moet je ook niet makkelijk overheen stappen. Daar bedoel ik mee te zeggen, er is jouw onrecht aangedaan, zand erover, we praten er niet meer over. Dat is niet de bedoeling hoe je met onrecht omgaat. Nee, je zult onrecht moeten herkennen en erkennen dat jou is aangedaan. Er is jouw zonde aangedaan. Dat moet blijven staan. Dat gaan we niet wegmoffelen om de lieve vrede. Er kan zijn dat jouw zonde is aangedaan. Er is Jezus zonde aangedaan. Maar om het dan te keren en te zeggen, maar ik geef het over en de zonde die mij is aangedaan, die geef ik over aan de rechtvaardige God, de rechtvaardige Vader, en die zal uiteindelijk over wat mij is aangedaan, waar ik helemaal niet schuldig om was, hij zal daar rechtvaardig een oordeel over vellen. En wat ik moet doen, dat is mijn hart bewaken. Ik wil niet met mijn hart in de situatie komen, ik zal ze betaald zetten. Ik wil niet in de situatie komen met mijn hart dat ik uiteindelijk bitter word en terug ga slaan. Ik wil niet in de situatie komen dat ik ga vechten voor mijn recht. Ik wil leven vanuit Gods genade. En zoals hij genadig naar mij heeft omgezien, wil ik leren om genadig naar de ander om te zien, ook als mij onrecht is aangedaan, net zoals die slaaf en die meester. En ik wil het overgeven aan een God die over zo'n situatie uiteindelijk het oordeel zal vellen. Dat is hoe de Heer Jezus met onrecht omging. Dus Petrus laat hier zien hoe hij het heeft geleerd. We hebben ons de vraag gesteld, Petrus, leer het ons maar. Hoe moeten we dat doen? Nou, er is je een voorbeeld gegeven in Christus. En hij is het gaan schrijven, schrijven maar na. En het is de Heer Jezus, tweede punt, hij is onze zondedrager. Dat staat in vers 24... die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Onrecht, pijn, in de steek gelaten, mishandeld en welke andere verschrikkelijke dingen. De zondedrager, de zaligmaker, Christus, hij kent ze. En hij is daarvoor ook aan het kruis voor jou gestorven. Hij heeft voor jou daarvoor ook geleden. En er is heling en genezing door het werk wat de Heer Jezus gedaan heeft. Het is de Heer Jezus die zelf heeft gezegd, de geest van de Heer is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart is, om aan de gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen om verslagenen weg te zenden in vrijheid. De Heer Jezus is voor jouw zonde aan het kruis gestorven. De Heer Jezus wil jouw ziel genezen en hij wil jou vrijheid schenken in dit leven. Die zelf onze zonde
in zijn lichaam heeft gedragen. En de hoorders hebben het begrepen direct. Die hebben direct begrepen wat hij hiermee bedoelde. Gedragen. Hij dacht direct aan het Oude Testament. Daar waar een lammetje ten offer gebracht werd. En de zonde werd gezien als een last. En de last van de zonde werd op het lammetje gelegd. Op de kop van het lammetje. En het lammetje ging uiteindelijk sterven op het altaar. En zo is de Heer Jezus voor onze zondelast. Hij heeft de zondelast gedragen en het volmaakte lam is gestorven aan het kruishout. Dat is het beeld wat hij hier gebruikt. En ze hebben het begrepen. Het is de Heer Jezus die de zondedrager is. En wat helpt dat naar mij dan? Wat heeft het nou die slaaf geholpen toen hij onrechtvaardig werd behandeld door zijn meester, dat de Heer Jezus een zondedrager is? Nou, ik denk een aantal dingen. Dat hij het lam is, dat hij het volmaakte lam is, wat gestorven is, dat heeft die slaaf geholpen. Dat kan ons helpen in een onrechtvaardige behandeling op de verschillende manieren. De eerste. De slaaf wist, door te zien op de zondedrager, dat hij uit genade leefde. Het eerste wat wij moeten doen als we onrechtvaardig worden behandeld is: ik moet zien op het lam. Ik moet zien naar Jezus. Ik moet zien naar degene die onrechtvaardig is gestorven, maar rechtvaardig was. Hij is voor mij gestorven. En dat geeft, ondanks dat ik onrechtvaardig word behandeld, dat ik niet eerlijk word behandeld, dat ik iedere keer moet vluchten naar Christus. En dat geeft mij blijdschap. Niet de omstandigheden geven mij blijdschap, dat een slaaf onrechtvaardig door de meester wordt behandeld, of dat ik situatie heb meegemaakt waar ik in lijden terechtkwam, dat is niet vreugdevol, maar vreugdevol is te zien op Jezus. Die voor alles is gestorven, waardoor ik een nieuwe schepping ben, waardoor ik vernieuwd ben, waardoor ik een nieuw begin mocht maken, waardoor ik in Christus ben. Het tweede, waarom het heerlijk is om op die zondedrager te kijken, is: ik heb een genadige zaligmaker. Heer, ik moet dicht bij u blijven om genade iedere dag te ontvangen. Dat betekent, als je in lijden terechtkomt, als je in moeite terechtkomt, als je in verdriet terugkomt, zul je altijd weer naar Jezus toe moeten gaan. Naar Jezus moeten kruipen. Bij hem moeten zijn. Bij hem is het goed. Bij hem is liefde. Bij hem is vrede. Bij hem is geluk. Bij hem is alles wat ik nodig heb in het lijden en ook in de moeite die het leven kent. Hij is de zaligmaker. Het derde. Door op Jezus te zien, hoop je dat de mensen die je onrechtvaardig behandelen, dat de meester die de slaaf onrechtvaardig behandelt, dat de mensen gaan zien: hij of zij is anders. Hij of zij reageert anders. En is het als het ware je houding en je levensstijl en misschien ook wel je woorden zijn een getuigenis voor de mensen die jou onrecht aandoen. Het is als getuigenis. Maar dan moet je dicht bij de Heer Jezus blijven. En moet je zien op het kruis waar jij redding hebt ontvangen. Maar dan kan het, in wat voor situatie dan ook, kan het toch tot getuigenis zijn voor de mensen om je heen. Dat heeft Petrus ook mogen leren. We hebben twee zaken gezien. Allereerst, Jezus is ons voorbeeld. Jezus is onze zondedrager. En Jezus, het derde, hij is onze herder. Vers 25. want u was als dwalende schapen. Maar u bent nu bekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. Eerst wat Petrus nog een keer wil benadrukken, is het feit, je was dwalend. Je was ver van God verwijderd. Maar het is God die in zijn genade naar jou heeft omgezien en jou tot wedergeboorte heeft gebracht, zodat jij je kon bekeren naar hem. Je was dwalend, maar je bent nu een kind, een schaap van de goede herder. En in het onrecht wat je wordt aangedaan, de slaaf die weer teruggaat naar die meester, die mag weten, hij doet mij nederliggen in grazige weiden. In welke omstandigheden ook, in welk lijden dan ook, Jezus zal mij voeden met heerlijk kostbaar manna. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij brengt mij daar waar ik weer bij de bron ben, waar ik kan drinken. Hij verkwikt mijn ziel. Hij frist mij iedere keer weer op. Hij herstelt mij. Ook in de moeite van dit leven. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid. Hij brengt mij op het rechte pad iedere keer. Ook als ik dreig af te wijken door dat wat mij wordt aangedaan, hij brengt mij terug op het pad. Omwille van zijn naam. Uiteindelijk gaat het om zijn eer. Nee, dit leven is niet altijd makkelijk. Sterker nog, het is soms best wel heel moeilijk. Door het lijden, door dat wat je meemaakt, voor de mensen die verder weg zijn, vervolging, waar we nog wel over komen te spreken, door onrecht, wat mensen je hebben aangedaan. Het is niet altijd makkelijk. En de boodschap, dat als je Jezus aanneemt, alles tip en top is, en dat er nooit meer problemen zijn en ziekte er niet meer zullen zijn, het is waanzin. Het is een valse leer. En Gods woord is daar duidelijk over. Kijk maar naar 1 Petrus. Maar het voorbeeld gaat met ons mee. Amen. De zondedrager, hij gaat met ons mee. Amen. De herder, hij gaat met je mee. Amen. Toch, dat houd je dan staande. Ook als de beuken van het leven je pijn doen en je gebutst bent door het leven heen. En hij kent mijn naam. Hij buigt zich naar mij toe. Ik weet waar je precies doorheen bent gegaan, mijn kind. Maar kom maar achter mij aan. Net zo kon die huisslaaf stand houden. Wil je zo leven? Zo leven ten opzichte van de overheid? Zo leven in werksfeer? Zo leven in het huwelijk? Zo leven in de gemeente? Wil je echt nu genadig zijn, omdat Christus ons zo genadig is geweest? Wil ik geduldig zijn, omdat Christus zo geduldig is? Wil ik onderdanig zijn, omdat Christus zo onderdanig is geweest? Het heeft alles te maken met je eigen hart. Heer, verander mij naar het beeld van uw Zoon, de Heer Jezus. Amen. Zullen we momenten hebben van stilgebed om je eigen hart daarin ook te onderzoeken en te zeggen naar de Heer waar je behoefte aan hebt? Vader in de hemel, u kent ons hart. En u weet hoe we hier zitten. U weet wat dit met ons doet als we met elkaar hebben nagedacht over 1 Petrus. U weet wat mensen hebben meegemaakt in hun lijden, in hun leven. U weet waar ze nu doorheen gaan. Heer, we danken u wel dat we iedere keer weer teruggeworpen worden op uw Zoon, de Heer Jezus, waar we het van moeten verwachten. Waarvan we het mogen verwachten. Heer, ik wil u zo bidden dat we een voorbeeld mogen zijn en dat we steeds meer gaan lijken op de Heer Jezus. De Heer Jezus die zachtmoedig en nederig van hart is. Heer, alstublieft, leer het ons om zachtmoedig en nederig te zijn en de ander te willen dienen, onszelf niet te verhogen en zo Jezus zichtbaar te maken in ons leven, waar u ons stelt. Heren, we kunnen dat niet alleen. Werk in ons met uw kracht, met uw geest, zodat we u zullen verhogen en Jezus Christus bekendmaken door ons leven heen. Amen.